Het kruis, zoals Paulus dat mag brengen, dat is louter liefdevolle genade. Dat wordt je geschonken. En er is geen enkele voorwaarde te bedenken die je moet doen om in aanmerking te komen. Het is onvoorwaardelijk. Liefde, onvoorwaardelijk schenkt God wat hij ons geven wil. En wat Paulus nou zei, en daarom heb ik dat voor de pauze zo gezegd ook. Hè, wat moest die gelaten nou leren? En wij mogen meeleren door over de schouders van de gelaten te kijken. Wat is nou een wandel in het vlees? En wat is nou een wandel in de geest? En ik denk dat het heel goed is als je dat realiseert. Hè, er wordt soms zo oneerlijk over de genade gesproken. Want dan is het zoiets van, ja, dat is makkelijk wat jullie geloven. Hè, dan hoef je dus niks te doen. Dan kun je dus een leven leiden en je krijgt toch wel genade. Maar dan heb je het niet begrepen. Want wat Paulus zegt hier, liefdevolle, louter liefdevolle genade, als dat echt door God in je hart wordt neergelegd. En gaat groeien in je leven, gaat groeien in je hart, gaat groeien in de dingen die je zegt en doet, dan wil je niet met zuurdeesem bezig zijn, maar dan wil je bezig zijn met genade. En als die genade in je leven werkt, dan is dat niet onverschilligheid bewerkend. Dat zou wel het ergste zijn. Ach, alles komt toch wel goed. Nee, dat zeggen we niet. Dat zegt Paulus niet, dat zegt de schrift niet. Genade, louter liefde, mogen accepteren zonder voorwaarden. Dat werkt dan geen onverschillig uit. Maar wat ik net bedoelde voor de pauze, o Vader, mag ik tot uw eer zijn? Mag ik tot uw eer zijn? En dat vond ik eigenlijk vanmiddag voor mij zoiets als heerlijk. Dat we dit nou zo mogen. Dus is het kruis, of is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Het kruis is heel duidelijk. Het kruis is voor God volkomen voldoende om de mensheid te redden. Is een volkomen betaling. Is een volkomen gerechtigheid die bewerkt en dat is voldoende voor God. En ik ben daar zo ontzettend blij om. Je hoeft niets te doen. En dat is ergerlijk voor een aantal mensen. Want dan moet je je handen ophouden. Ik ben geen bedelaar. Je zou het moeten weten. Hè? Ik zat laatst in een boekje te lezen. Ik heb in een preek heel kort even aangeduid. Ik zat laatst in een mooi boekje te lezen. Het heette Thuiskomen. En een gegeven ogenblik kijkt dan de auteur naar de verloren zoon die thuiskomt. Maar hij noemt de oudste zoon ook een verloren zoon. En op een gegeven moment zegt hij, je hebt eens gekeken naar je oudste zoon. En ik schoot recht overeind, Adel schrok. Ik schrok recht overeind met, want hij sprak over iets wat ik eigenlijk niet had verwacht. Hij sprak over trots. Ik denk, zo Vader, nou leg je door die broeder heen, leg je je vinger neer, in hoeverre zit het met jouw trots? Want die oudste zoon was ook trots. Ik heb altijd voor u gewerkt, ik heb altijd voor u klaargestaan en ik kreeg nooit een bokje om met mijn vrienden te... Hij had het niet hoeven vragen, hij had het kunnen krijgen. Het stond er voor hem, het was er voor hem. God had het, de Vader had het voor hem klaargezet. Ik denk, zit die trots nou bij ons ook in? Zit die trots er bij mij ook in? En ik heb het boekje dicht gedaan. En ik denk, zo. We hebben het allemaal over die verloren zoon. Maar vandaar dat ik een keer gesproken heb, een paar jaar geleden, over de verloren zonen. Want die oudste zoon was net zo verloren als de jongste. Maar, en die zat helemaal vast in allerlei zaken. En nou ja goed, dat is verder even niet. Maar het zijn zulke mooie dingen. Ik spreek aanstaande zondag met jonge mensen boven over de barmhartige Samaritaan. Maar en dan probeer ik het even in een ander kader te krijgen dan zeg maar een zondagsschoolverhaal. En ik denk zo, Vader, we denken wel eens dat, oh daar heb ik geen last van. Maar hij legt ineens zijn vinger neer bij me. Hoe zit het dan met jou? Ik denk, oh, trots. Echt? Ik? Ja, jij. Ja, het klopt. En dat is het, hè? Het kruis doet het allemaal. Christus deed het en doet het op het kruis. En dat was voldoende om de mensheid te redden. Daar hoef ik helemaal nooit iets aan toe te voegen. Ik kan er niks aan bijdragen. Dat is ergerlijk. Er zijn mensen die willen graag wat doen. Hè, die moeten wat doen, want God zegt gewoon, ik geef het je. En wat op het kruis volbracht is, aan het kruis is alles volbracht. En inderdaad, alleen Christus is jouw en mijn gerechtigheid, is onze gerechtigheid. Ja, dat is mooi. Dan is het kruis voldoende. Hoef ik niet te gaan lopen tobben dat ik het niet voor elkaar krijg, want het is al door de Zoon gedaan. Dan wil ik tot eer van hem leven. En heb ik geen behoefte aan zuurdesem, geen behoefte aan vlees, maar wil ik geleid worden door geest. Alleen Christus is mijn gerechtigheid. Amen. Zouden ze in bepaalde kringen zeggen. Ik ga nog even door. Kijk, ook een mooie tekst. En dan snap je misschien ook wat meer. Ik begreep hem ineens beter. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1 vers 18. En ik vind het mooi dat broeder Lansheim, wiens tekst wij vertaald gebruiken. Hè, er staat zoveel in waar je, daar kan je naartoe. Dat zegt het tegen je. Maar wat staat er nou in 1 Korinthe 1 vers 18? Want het woord van het kruis is inderdaad voor hen die omkomen, dwaasheid. Voor ons die gered worden, is het kracht van God. En dan denk ik, ja, je hebt gelijk. Het is voor een ongelovige natuurlijk duidelijk. Het kruis heeft geen betekenis. Dat is logisch, daar is die ongelovige voor. En ik denk dat het goed is dat het woord van het kruis eigenlijk in alle facetten van het leven van een gelovige de enige kracht van God is. Het enige is dat draagt, dat vast doet staan, dat blijdschap geeft, omdat het enige is wat je nodig hebt. Wie meent naast het kruis nog iets anders van God te goed te hebben, leeft niet uit de genade. Maar ik zeg het met de woorden van Paulus, maar is uit de genade gevallen. Ik weet niet hoe jullie het hebben, maar ik had echt zoiets van toen ik me aan het voorbereiden was. Ik ben ontzettend lang blijven hangen op het eerste blaadje, de eerste alinea. Heb ik zo een anderhalf avond over gedaan voordat ik eruit was. In de zin van, vader, staan alle dingen die u daar zegt. Er komt ook de broeders Lansheim die een heleboel dingen zegt altijd. Heb ik het dan goed op een rijtje? We mogen leven uit de genade. En heb je ook, dan zegt Paulus, het heeft je het dan over uit de genade gevallen. Nou, dan het voorbeeld geeft hij dan ook, kijk maar eens in Filippenzen 3, vers 17 tot en met 19. Daar staat dan, word gezamenlijk navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Moet je meemaken, als wij dus op de plek waar God ons in de gemeente zet, als broeder, als zuster, als medegelovige, als wij wandelen tot zijn eer, als wij wandelen tot lof en eer van God, een toonbeeld willen zijn van genade en liefde, dan zijn we anderen tot voorbeeld. Snap je dat? Een ander ziet dan hoe dat bij jou werkt en zegt misschien wel tegen vader, mag het bij mij ook zo zijn? Ik wil dat ook, dat het in mijn leven zo diep doorwerkt. Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ik denk niet dat het aan ons is om te wijzen naar anderen en te zeggen, ja duidelijk, die wandelt als een vijand van het kruis van Christus. Dat is onze zaak niet. Onze zaak is dan te bidden voor ze. En dan zegt Paulus wel duidelijk, hun voleinding is ondergang, hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande, ze zijn op aardse dingen gezind. Dat vind ik wel erg lekker, dat hè, Paulus kan dat zo pregnant zeggen. En dan zegt nog de man van de concordante vertaling in zijn aantekeningen bij dit stukje, hoe tegenstrijdig het ook lijkt, de meeste vrienden van Christus zijn vijanden van het kruis. Niet schrikken, even lezen. Ze willen graag van hun zonde en boosheid gescheiden worden en hem als redder aannemen. Duidelijk. Maar van hun goede eigenschappen of van hun persoonlijke voorrechten en voortreffelijkheden willen ze geen afstand nemen om alleen in hem te zijn. Kijk, waarom staat dat er zo? Zou dat niet betekenen dat je dan toch, terwijl God zegt, dit is de schaal van genade, daar leg ik mijn gewicht voor jou in, dat je er zelf nog even wat dingen bij legt? Ik zou van God, je mag eigenlijk best blij met me zijn. Nog snijdt dat keihard aan. Ik denk, heb ik nodig? Hebben wij nodig, althans? Ik denk, vader, het is inderdaad niets van mij. Niks van voortreffelijkheden onzerzijds. Ik wil alleen in u zijn en in u gevonden worden. Ze zien dat niet, ze zien niet in, die broeders waar we het net over hebben, dat de aard en de wijze van Christus dood een punt zet, kijk eens wat hij zegt, een punt zet achter alles wat de religieuze mens voorstelt. Dingen doen, het als het ware verdienen, je houden allerlei dingen, rituelen doen, noem het allemaal maar op, ik wil het niet te veel benadrukken, maar niet dat. Ik wil niet iemand zijn, maar ik wil gewoon op de plek waar u me zet, vader. Wij willen op de plek waar u ons zet zijn tot lof en eer en uw naam. Het gaat niet om afstamming, het gaat niet om karakter, het gaat niet om vleeselijke prestaties. Laat het dan niet zo zijn dat je, doordat je denkt dat je allemaal dingen ervoor moet doen, dat je een weg slaat die niet uitwerkt. En dan zegt Landesheim heel duidelijk, men komt dichter bij Christus naarmate men meer zichzelf uitschakelt en erkent dat dit al lang aan het kruis op smalijke wijze gebeurd was. Alles wat tegen zat, alles wat er was, heeft Christus gedragen, weggedaan. Ik hoef niets zelf. Ik mag het uit zijn hand ontvangen. En datgene wat het zegt tegen mij is, jij hoeft geen gewicht in de schaal te leggen. Het volle gewicht ligt er voor mij in. En dat is jou wat je in balans brengt. Dat is wat jou draagt. Dat is wat het kruis ten volle uitwerkt. Het is gebeurd. Je mag leven. Je mag genieten. Dat is dat woord van tegenwoordig. Je mag genieten. Ja, beseffen van dat wat Christus heeft uitgewerkt. En zo tot zijn eer willen zijn. Ik denk dat het heerlijk is als je dat beseft. Vader, het is goed. Het is zo bijzonder, vader, met alle fouten die we hebben. Laat ik het over mezelf hebben. Met alle fouten die ik heb. Geeft me uw woord. U spreekt me aan in deze studie. Ik besef wie u bent. Ik besef wie ik ben. En ik besef dat geen zondaar zonder toekomst blijft. Ik denk zo, vader. Dat was zo'n zinnetje, dat zei een broeder. En ik heb dat gewoon bijna. Dat was gek geweest natuurlijk als ik was gaan staan en de televisie applaus had gegeven. Maar geen zondaar zonder toekomst. Ik zei, oh vader, ten diepste is dat het punt. U geeft elke zondaar toekomst. En daarom sluiten we af met Galaten 5 vers 12. Met het oog op degene die voor besnijding ijverde, schreef Paulus in Galaten 5 vers 12. En laten we dat staan in Galaten 5. Zij die jullie opstandig maken, moesten zichzelf ook afhouden. Je kan niet zeggen, Paulus is hier wraakzuchtig. Je kan alleen maar zeggen, Paulus is hier in diepe liefde, schrijft hij woorden die terecht brengen. Je afbrengen van jezelf en van alles juridesum. Je brengen bij de volle, gezonde genade van God. En ik denk, wat Paulus geschreven heeft, want we moeten wel de context in de gaten houden, daarom sluit ik ook zo af. Maar wat Paulus de Galaten heel duidelijk wilde laten zien, hoe onverstandig het was, als ze degene die uit de heidenen kwamen, gelovigen uit de heidenen, als ze die aan de ketting van de wet wilden vastleggen. Die wet is er niet om ons te binden. Die wet is er niet voor ons. En daarom zegt Paulus, en dan snap je ook hoe Paulus He, want er wordt wel eens wat negatief gepraat over hem. Maar Paulus is gewoon helder. Die zegt gewoon de zaken zoals ze zijn. Filippenzen 3 vers 2 en 3. Kijk uit voor de honden. Kijk uit voor de kwade werkers. Kijk uit voor de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die God dienen in de geest van God. En roemen in Christus Jezus en niet op wet vertrouwen. Misschien dat ik je een paar vragen mag meegeven onderweg naar huis. Dat is, hoe ver reikt het kruis? En wat betekent Christus voor jou wat betreft het kennen van het vlees? En wie duidt Paulus aan als vijanden van het kruis van Christus? Dus hoe ver reikt het kruis? Wat betekent Christus kennen voor het vlees? Wie zijn vijanden van het kruis van Christus? En het zou ook goed zijn, maar dat kunt u met een goede concordantie ook oplossen. Ik heb eens gekeken van wat zegt Paulus aangaande het kruis? En wat zeggen de andere apostelen daarover? Nou, ik geloof dat 1, 2, 3, 4, 5 teksten over het kruis bij de andere apostelen. En als je kijkt bij Paulus, ik ga het niet opnoemen, maar er is een hele rij. Dus wat is nou het kruis van Christus? Snap je nou dat als je dat alles wordt afneemt wat je... Hè? En dat is het kruis, hè? Dat schandelijke wordt ontlopen. Men wil dat niet, maar dat is het besef. Zo diep wilde Christus gaan uiteindelijk. En dan zeg ik uiteindelijk, het is toch, Christus is onze gerechtigheid. Dus kijk uit voor de honden, kijk uit voor de kwade werkers, kijk uit voor de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis die God dienen in de geest van God en roemen in Christus Jezus en niet op vlees vertrouwen. Niet een klein beetje smokkelen, een beetje zuurdesem, daar hou je een beetje geloof van over. Maar met alles bij hem komen, het bij hem brengen en verwachten dat hij je leidt. Niet op vlees vertrouwen, maar op hem die je lief heeft en genade betoont. Tot zover.